Toen ik het zei straks, dacht ik al, er komt vast nog een goede oude vergaderingsbroeder die ons herinnert aan het mooie lied De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Als je dat achterhaalt, niet goed verwoord, of heb ik het niet goed begrepen? U hebt het heel goed begrepen, maar dat kan je zo niet zeggen. Ik zei dat ik op een Franse conferentie in Frans-Zwitserland, vele jaren geleden, in de tabernakel is geen gescheurd heiligdom, in Hebreeën 10 is geen gescheurd heiligdom, in de tempel weer. Het was de prompt een Franse broeder die dat lied opgaf, want het lied bestaat ook in het Frans, het voorhang is gescheurd. Met andere woorden, hij probeerde mij te weerleggen met behulp van een lied. Ik heb het dapper meegezongen, want ik dacht, ik laat me niet kennen. Maar het klopt dus eigenlijk niet. Is het erg? Nee hoor. Als we niet meer geen ergere fouten maken dan dat. Het was voor mij een openbaring toen ik vele jaren geleden dat tot me door liet dringen. De voorhangs in de tempel, die scheurde is heel wat anders dan een gescheurd voorhangs in de tabernakel in Hebreeën 10. Hebben wij die in een land wonen waar nog geen vervolging is, niet des te meer reden elkaar aan te moedigen de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen? Ja, natuurlijk, maar de motivatie is heel anders. Het is belangrijk om een onderlinge bijeenkomst te bezoeken, omdat heel veel christenen anders langzamerhand uitdoven. Als je een brandend houtblok uit het vuur haalt en opzij legt van de haard, dan dooft het uit. Ze houden elkaar aan de brand. Het is maar een simpel voorbeeld. In dit individualistische tijdperk zijn er nog nooit zoveel christenen buiten de kerk geweest als vandaag. Dat wil zeggen, zoveel mogen we aannemen. Echt gelovige mensen die toch naar geen enkele kerk meer gaan. Gewoonlijk uit teleurstelling. Ja, daar moet je natuurlijk ook wel rekening mee houden. Als je zegt, je mag je onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Maar zo iemand is zwaar teleurgesteld, dan moet je dat eerst natuurlijk oplossen. Soms ook het geestelijke luiheid. Je kunt vanuit je bed ook een dienst meemaken op de televisie, et cetera. Maar het is opvallend. Nog nooit zoveel mensen buiten de kerk. Dus dan is het goed om tegen ze te zeggen, luister, het hoort bij het christen zijn om deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Toen ik dreigde elke zondag ergens anders te preken en nauwelijks meer in mijn eigen gemeente te komen, heeft mijn vrouw mij ernstig vermaand op dit punt. Ben je nog wel deel van deze gemeente? En nu preek ik daar 6 keer in een jaar en dat betekent toch in elk geval dat ik er 6 keer ben. Ja. U heeft eerder gezegd dat u over Hebreeën een boek heeft geschreven. Is dat nog te koop en onder welke naam? Iemand die ook in deze zaal zit, die mailde mij er van de week over, kan ik dat boek nog ergens vinden? Ik heb toen even meteen gekeken op boekwinkeltjes.nl. Maar daar was het niet. Dus ik weet niet waar ik het vinden kan. Het titel is Wij zien Jezus. Dat zijn woorden uit Hebreeën 2. Het is een tweedelig boek. Het is het meest zonderlinge formaat boek dat ik ooit geproduceerd heb. Toen het in Duits werd vertaald en het is ook in het Frans vertaald, hebben ze daar meteen van afgestapt van die rare indeling. Maar ik ben nog steeds vind ik het eigenlijk wel grappig. Ja, helaas. Ik denk dat dat een verrukkelijke bijbelstudie gaat worden, schrijft deze meneer. Ja, dat hoop ik ook, maar als je het nergens kan vinden, heb je daar niet zoveel aan. Hè? Blijf zoeken. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Volgende. Het offer van Jezus vond plaats rond het paasfeest. Er is ook sprake van het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hebreeën lijkt vooral te wijzen op grote verzoendag. Het offer van een bok en een weggestuurde bok. Welke parallellen zijn er tussen het offer van Jezus en de ceremonie van Grote Verzoendag? Nou, dat laatste, daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Dus daar hoeven we niet over uit te wijden. Misschien dat de vraagsteller zich verschreven heeft en bedoelt, wat is nou de parallel tussen Christus en het paasfeest? Want daar heeft de Hebreeënbrief het niet over. Het is inderdaad belangrijk om het onderscheid te maken tussen de bokken van Grote Verzoendag en de lammeren die gebracht werden, A, met Pasen, 1 keer in het jaar, maar B, elke ochtend en elke avond in de tempel. Het dagelijks brandoffer was een lam, niet een klein lammetje in de wei, maar een 1-jarige, al jonge ram, 's morgens en 's avonds. Het brandoffer en het zondoffer, die vormen samen de 2 grote zijden van het werk van de Heer Jezus. Het een wordt geïllustreerd door dat offer 1 keer per jaar op Grote Verzoendag. Het andere wordt geïllustreerd door dat brandoffer dat elke dag gebracht wordt. En dat is een lam. Je kunt er nog allerlei dingen aan verbinden, zoals de lammer en de bokken in Matteüs 25. Maar laten we het niet te ver voeren. Beide zijden geven een werk van de Heer Jezus aan. De bok heeft te maken met het zondoffer. Het lam heeft te maken met het brandoffer. Het lam staat ook centraal op het paasfeest. De bokken staan centraal op grote verzoendag. Je zou kunnen zeggen, je hebt alle vijf offers nodig. Brandoffer, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer en schuldoffer. En je hebt die verschillende dieren nodig. Allemaal samen zijn ze nodig om het werk van de Heer Jezus enigszins in beelden te beschrijven. Zelfs alle feesten. Of je nou het paasfeest neemt, Pesach, of Shavuot, het Joodse wekenfeest, of je neemt het Loofhuttenfeest, Sukkot. Allemaal wijzen ze op verschillende aspecten van de geschiedenis van Gods volk, maar ook aspecten van het werk van Christus. Dus al die beelden heb je nodig om een compleet plaatje te krijgen. Als Johannes de Doper zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dan denkt hij wellicht aan het dagelijks brandoffer. Hij denkt wellicht aan het paasfeest. Hij kan ook denken aan Jesaja 53. Dat is nog weer een nieuw facet. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dus het lam heeft een heel brede betekenis door het Oude Testament heen. Maar in de Hebreeënbrief ligt de nadruk op grote verzoendag. En dus op de twee bokken die daar gebracht werden. Even voor alle duidelijkheid, maar dat komt in de Hebreeënbrief niet aan de orde. Er werden op Yom Kippur maar liefst 17 dieren geslacht. Ook het gewone alledaagse morgen- en avondbrandoffer. Maar ook bij Yom Kippur zelf hoorde een brandoffer, hoorde een vredeoffer en al die verschillende facetten. Als je alle dieren bij elkaar optelt die gebracht werden, kom je op 17. Dus brandoffer komt daar ook wel aan de orde, maar centraal staat daar het zondoffer zoals dat voorgesteld wordt in de bok voor de Heere en de weggaande bok. Nou, hopelijk helpt deze aanvulling nog wat. Hebreeën 10, vrijmoedig in te gaan op een verse of nieuwe en levende weg. Wat is de betekenis van een nieuwe en levende weg? Nieuw is deze weg omdat die voor die tijd niet beschikbaar was. Vroeger moesten we altijd een heel eind omrijden, daar waar we voorheen woonden. Totdat men ineens een weg dwars door het bos trok. Dat heb ik vele malen gereden sindsdien. Ineens was er een nieuwe weg. Waardoor je ineens niet meer die grote omweg hoefde te maken. Een nieuwe weg was er voor die tijd niet. Je kunt ook een oude weg voorstellen die vernieuwd wordt. Maar dit is een weg die er nog niet geweest is. Een weg in het heiligdom. En als er al van een weg sprake was, dan was dat een gesloten weg. De toegang tot het heiligdom was gesloten. Zelfs voor de priesters. Zelfs voor de hoge priester, behalve die ene keer in het jaar. Het is ook een levende weg, omdat hij gegrond is op de dood en het weer levend worden, de opstanding van Christus. Doordat het hier over de offers gaat, gaat het natuurlijk bijna altijd over de dood van de Heer Jezus. Maar we kunnen ons het offer niet voorstellen zonder de opstanding van Christus. Hij is ook weer tot leven gekomen. Dat zie je natuurlijk in de offers in het algemeen niet, dat facet. Maar hij is tot leven gekomen, ten hemel gevaren, heeft zijn plaats ingenomen aan Gods rechterhand. En dat is die nieuwe en levende weg door zijn offer en opstanding heen, waardoor de toegang tot het heiligdom voor ons is geopend. Is er vergeving door bloedstorting omdat de ziel in het bloed is? Nou, laat ik proberen het op een rijtje te zetten. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat komt eigenlijk al uit Leviticus, die gedachte. Leviticus 11 met name. Het betekent, de bloedstorting betekent het leven van het dier moet genomen worden. Dat betekent gewoonlijk, doordat het hals afgesneden werd, dat het bloed naar uitstroomde. Maar het gaat vooral om het leven dat genomen wordt. Want ik zei u al bij de Heer Jezus, hij werd niet geslacht, zijn keel werd niet doorgesneden zoals bij een offerdier. Dus de nadruk ligt op het leven. En dat leven, het leven, dat is de nefesh in het Hebreeuws. Dat kun je ook vertalen met ziel. Maar dat is eigenlijk het levensbeginsel dat in elk mens en elk dier aanwezig is. En dat associeerde men met bloed. Om een heel simpele reden, als je het bloed uit iemand laat weglopen, is het leven ook weg. Dus zei men, dan moet het leven op een of andere manier met dat bloed samenhangen. Terecht. Met adem is trouwens hetzelfde. Als iemand niet meer ademt, dan is die ook dood. Dus die adem en het leven werden ook met elkaar verbonden. Dat is nou weer een andere gedachte. Maar je ziet het al, God blies de adem in de neusgaten. En daardoor werd de mens een levende nefesh, een levende ziel. Genesis 2, vers 7. Dus wat daarmee uitgedrukt wordt is, er is bij God geen vergeving zonder dat hij een rechtvaardig fundament voor die vergeving heeft. En die is gelegen in een plaatsvervanger die onschuldig de plaats van de zondaar inneemt. Met andere woorden, de dood moet eraan te pas komen. Voor elk mens geldt dat. Elk mens moet uiteindelijk of persoonlijk de eeuwige dood sterven, of een ander sterft voor hem die eeuwige dood. Dat is wat Christus op het kruis gedaan heeft. Je kunt dus ook zeggen, zonder dat de dood tussen beiden komt, is er geen vergeving. Je kunt erover vragen, maar dat is een hele lastige vraag. Waarom is het nou eigenlijk bij God zo? Waarom kunnen wij wel zonder door de vingers zien? Waarom kan God dat niet? En dat heeft te maken met de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Maar uiteindelijk is dit ook een mysterie waarom het op deze wijze moest dat wij niet kunnen doorgronden. Wij denken, had God nou niets kunnen bedenken dat zijn eigen zoon dit vreselijke lijden bespaard zou hebben? Daar kom je niet uit. Je kunt alleen maar eerbiedig accepteren wat de schrift daarover zegt. Zo heeft God het beschikt. In de rol des boeks is over mij geschreven. In Gods eeuwige raadsbesluit. Deze onschuldige moest sterven voor schuldigen. Wat moeten we, zegt deze vraag, wat moet ons voorstellen bij de ziel in het bloed? Kijk, wij denken bij het woord ziel heel gemakkelijk aan wat de oude Grieken ons hebben bijgebracht. Wij hebben het idee van een lichaam en daarin woont een onsterfelijke ziel. En als je sterft gaat het lichaam naar het graf en die onsterfelijke ziel die gaat of naar het paradijs of naar de plaats der pijniging, zoals Lucas 16 het zegt. Maar ziel, en dat geldt zowel voor het Oude Testament, nefesh, als voor het Nieuwe Testament, psyche, heeft vele betekenis. Ik zei u net al, Genesis 2 vers 7, en zo werd de mens tot een levende ziel. Maar wat is een levende ziel? Dat is niet dat onstoffelijke ding dat rondzweeft in het lichaam, volgens die oude Grieken. En dat hebben heel wat christenen overgenomen. Ziel betekent daar gewoon een levend wezen. Zo hebben de meeste vertalingen tegenwoordig ook. Zo werd de mens een levend wezen. Dus bij ziel moet je altijd goed kijken in wat voor verband staat het. Welke van de 10 betekenissen zijn hier van toepassing? En ziel als levensbeginsel betekent dus soms heel gewoon het organische leven. Dat wat een mens tot een levend organisme maakt. Haal het bloed eruit, het leven is weg. Haal de adem eruit, het leven is weg. Daar wordt het leven dus verbonden gewoon met het biologische leven, het organische leven. En nogmaals, als er staat dus die ziel is in het bloed, dan wordt dat daar geschreven in de zin van als dat bloed er dus uitstroomt, dan stroomt het leven eruit. Je kunt het woord ziel ook heel vaak gewoon vertalen met het leven. En als het leven eruit stroomt, dan treedt de dood in. En die dood van de plaatsvervanger is nodig om de schuldige zondaar, die in geloof zich aan dat offer toevertrouwt, te redden. Nou, ik hoop dat het een beetje helpt, naamgenoot. En dan zijn er nu de mondelinge vragen aan de beurt. Dit is uw kans. Ja, zo komt u er niet vanaf hoor, u moet wel wat zeggen. Of is alles zo duidelijk? Ik zeg altijd, als niemand een vraag heeft, dan was het of volkomen onduidelijk, want dan valt er ook niks te vragen. Of alles was zo volkomen duidelijk dat er ook niks te vragen was. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Oh, Nou zie ik waar de vraag vandaan komt. Louis, gooi het eruit.
Het gaat over verlossing. Als je verlost bent, dan... Ja, ik moet dan denken aan het woord lossen. Vrijkopen, denk ik dat het betekent. Van wie word je vrijgekocht? Ik bedoel, kun je zeggen dat een zondaar, dat Satan recht heeft op de ziel van de zondaar? Of hoe moet ik dat zien? Van wie word je losgekocht en hoe, hoe mag dat...
Even een klein stukje taalkunde. Verlossing komt natuurlijk van het woord los. Dat betekent je wordt losgemaakt van iets waaraan je gebonden zat. Als je wordt verlost van zonde, dan betekent dat je wordt losgemaakt van de macht van de zonde. Dat betekent je bent niet langer in de macht van de zonde. Als krijgsgevangenen worden gevangen genomen, dan kunnen ze door hun eigen makkers, dat is al wel een gewaagde onderneming, vrijgekocht worden, gelost worden, verlost worden uit hun gevangenis, doordat die komen en die gevangenis openen en daaruit vrijlaten. Verlossing kan betekenen dat je vrijgemaakt van de macht van de zonde, je wordt vrijgemaakt van de macht van de dood en je wordt vrijgemaakt van de macht van de Satan. Ik zou bij Satan niet willen zeggen dat hij recht heeft. Als hier een vijand ons komt overvallen en neemt ons gevangen, vooral de christenen bijvoorbeeld, dan kan je niet zeggen dat hij recht op ons heeft. Hij doet iets wederrechtelijks. Hij heeft ons van onze vrijheid beroofd, maar dat had hij niet mogen doen. Dus Satan heeft nooit rechten op ons. Maar Satan kan ons wel gevangen nemen en gevangen houden. En dat doet hij ook. Hebreeën 2 vers 14, dezelfde Hebreeënbrief, heeft dat ook gezegd. We zijn verlost uit de slavernij van de Satan. Een andere plaats laten zien dat we verlost zijn uit de macht van de zonde. Zoals in Romeinen 6, of uit de macht van de dood. Zoals 2 Timotheus 1 zegt, de dood is er niet gedaan. Hebreeën 2, de Satan is er niet gedaan. Romeinen 6, de zonde is er niet gedaan. Dus daar wordt de vijand verslagen. En door het verslaan van de vijand worden degenen die in zijn gevangenschap zijn, losgemaakt. Ze worden losgemaakt van dat wat hen bond aan deze overheersers. Verlossing is vrijgemaakt worden van deze banden. Gereformeerd vrijgemaakt betekent dus losgemaakt te worden van de banden van de slavernij van de synode. Dat eventjes voor de gereformeerden onder ons. Maar in de verlossing in de Bijbel gaat het niet alleen maar om de macht waarvan je bevrijd wordt. Neem bijvoorbeeld Titus 2. Christus heeft zichzelf een eigen volk verlost om ijverig te zijn in goede werken. Dus verlost heeft ook altijd die speerpunt dat je kijkt naar waartoe je verlost bent. In eerste instantie ligt in dat woord opgesloten waarvan je verlost bent. De machten waaruit je bent bevrijd. Redding, verlossing, behoudenis, dat zijn allemaal een beetje parallelle woorden met nuanceverschillen. Maar het gaat er ook om waartoe je bent verlost. Je bent verlost om nu weer aan je eigenlijke doel te beantwoorden. Daar kwam je in die gevangenschap niet aan toe. Je bent nu weer geschikt gemaakt om priester te worden, om aanbidder te worden, om God toegewijd te worden, geheiligd te worden tot de dienst van de levende God, enzovoort. Zulke dingen. Volgens mij had jij dat ook wel kunnen antwoorden, maar dat even terzijde. Gaat uw gang. Oh, sorry. Daar eerst. U bent zo.
Ik wil niet voortdringen.
En u bent daarna.
Als de vraag van de buurman nog iets verder mag aanscherpen.
Sorry.
Als ik de vraag van de buurman nog iets verder mag aanscherpen misschien. Want er staat ergens, ik meen een openbaring, heeft ons goede gekocht met het bloed. Dus dan wordt er een prijs betaald. Aan wie?
Ja.
Of vat ik het dan ook niet goed op?
Dat is een hele moeilijke vraag. Daar hebben al vele theologen zich het hoofd over gebroken. Als er een losprijs betaald wordt, we hebben ook dat woord losprijs in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus gebruikt dat zelf, hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Paulus gebruikt dat woord. En dan wordt er bij het beeld opgeroepen van iemand die gevangen zit. En zoals het gebeurde bij Freddy Heineken, toen hij gevangen zat, moest er een losprijs betaald worden om hem weer vrij te krijgen. En die losprijs wordt betaald aan degene die hem gevangen hadden genomen. Alleen als je dat gaat geestelijk toepassen, dan kom je daar niet uit. Want dat heeft te maken ook met de vraag of Satan ergens recht op heeft. En ik heb gezegd nee. Aan Satan kan geen losprijs betaald worden. Die heeft daar helemaal geen recht op. Die doet dat wederrechtelijk. Dankzij onze eigen zondeval zijn we in zijn macht terechtgekomen. Maar dat is niet terecht. Hij heeft geen enkel recht om een losprijs te ontvangen. Om daaruit bevrijd te worden. Dus het alternatief lijkt te zijn dat de losprijs aan God betaald wordt. Maar dat is ook vreemd, want God is niet degene die ons gevangen genomen heeft. Christus doet dat voor God. Hij betaalt de losprijs om ons voor God vrij te kopen. Maar die losprijs wordt niet aan God betaald. Nou, daar heb je het probleem. Door de eeuwen heen, aan wie is de losprijs betaald? Wat is het antwoord? Kom aan, ik speel weer even de schoolmeester. Wat is het goede antwoord? Wat zeg je? Aan zichzelf. Dat standpunt is tot dusver niet vertegenwoordigd. Dat is een heel nieuw zicht wat u geeft op de zaak. Nee, het antwoord luidt in dit geval misschien een beetje onbevredigend aan niemand. Het is een overtrekken van het beeld. Het beeld is duidelijk. Er wordt een prijs betaald om iemand vrij te kopen. Maar je mag in dit geval niet vragen aan wie, want dan loop je in alle gevallen vast. Het is onbevredigend, ik weet het. Maar het is toch de veiligste en beste verklaring die we kunnen bedenken. Je moet dus bij beelden, dat geldt in het algemeen zo, maar dat geldt zeker ook bij beelden in de schrift, je moet nooit daar meer uit willen halen dan in het beeld zelf vervat is. Er moet een prijs betaald worden, maar op het moment dat je gaat vragen aan wie die prijs betaald wordt, loop je in alle kanten vast. Want er zijn maar twee mogelijkheden, aan de Satan of aan God. En beide kunnen niet werken. Dus, daar moet u het mee doen, broeder. Dan was u aan de beurt. Het is niet te geloven, zeg. Ja. U geeft meteen al hetzelfde het goede antwoord aan. Wet. In de Romeinenbrief kan wel 5 verschillende dingen betekenen. Dus wet betekent lang niet altijd de wet van Mozes of zelfs de wet van Christus. Wet kan betekenen een wetmatigheid, een natuurwet. Je ziet dat al in Romeinen 7. Ik vind bij mezelf deze wet, deze wetmatigheid. Namelijk als ik het goede wil, dan is daar die zondige macht en aangezien ik geen kracht heb, heeft die zondige macht de overhand en die laat mij het verkeerde doen. Dat is een soort wetmatigheid, een natuurwet. Daarom heeft zo'n persoon de Heilige Geest nodig, maar dat komt pas in hoofdstuk 8 aan de orde. En daar de wet van de geest des levens en de wet van de zonde de dood, zou je ook zo kunnen opvatten. Er is een natuurwet, een nieuwe wet, die gaat zeggenschap krijgen over het leven van zo iemand. En daartegenover stond die oude wet die mensen gevangen hield onder de zonde en de dood. Maar er zijn ook wel degelijk uitleggers die bij dat vers in Romeinen 8 daar toch de wet van Mozes in willen zien. Die wet van Mozes is goed op zichzelf, heilig, rechtvaardig en goed. Maar bij zondige mensen werkt die wet verkeerd, want hij veroordeelt constant die mensen. Daarom spreekt Paulus in 2 Korinthe 3 over een bediening van de dood. Dat is niet Gods schuld. Maar als je de wet geeft aan zondige mensen, dan veroordeelt die mensen constant. Die wet kan nog helemaal niet anders. Dus voor zulke mensen is het een wet die van de zonde tot de dood leidt. En voor de gelovigen is de wet van Christus een wet van de geest des levens. Ik weet niet of dat nou wel een goede uitleg is. Ik heb liever eigenlijk de eerste. Maar je kunt met beide uitleggingen behouden worden. Dat is gelukkig met heel veel van dat soort problemen zo. Dus ik hou het liever daarbij. Maar u hebt het goed gezegd, wet kan heel vaak natuurwet betekenen. Als je in Romeinen 7, dat is het huiswerk voor de volgende keer, goed gaat nalezen, kun je 5 betekenissen van wet vinden in Romeinen 7. Ga er maar tegenaan staan. U bent. Wat zeg je? En daarna is het tijd. Nee, daarna zei hij.
U zei net naar aanleiding van Psalm 40 dat de psalmist iets zei wat hij zelf eigenlijk nog niet begreep. Of niet zag.
De schrijver.
Zou u daar nog wat meer... Ja. Dat is natuurlijk bij Jesaja en zo ook zo.
Ja.
Zou u daar wat meer van kunnen
zeggen? Zeker. Want we lezen in 1 Petrus 1, vers 11... dat de profeten over het lijden van Christus en over de heerlijkheid daarna geprofeteerd hebben, maar op een wijze waarbij ze zelf niet altijd begrepen wat ze nou eigenlijk schreven. En dat is een heel krachtig argument voor de inspiratie van de schriften. Die mensen vertelden niet allerlei wijsheden die ze zelf bedacht hadden, maar ze schreven omdat de geest hen drong bepaalde dingen te schrijven, terwijl ze zelf daar de volle draagwijdte niet van verstonden. Ik heb pas gepreekt over Psalm 22... Denk je, dat kan David zo nooit meegemaakt hebben, zoiets verschrikkelijks. Hij schrijft profetisch. En die psalm wordt 4 keer in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus toegepast. Dus David heeft dat opgeschreven, gedrongen door de geest, stel ik me voor, terwijl hij zelf niet wist waarom hij dat allemaal moest opschrijven. Want zo had hij dat zelf nooit beleefd. En dat is ook in psalm 40 zo. Alle messiaanse psalmen hebben die profetische diepte, die mensen die ver uitgaat, ging boven wat deze mensen daar zelf van konden verstaan. En dat is, zeg ik nog eens, een heel belangrijk argument voor de inspiratie. Pas in het licht van het Nieuwe Testament begrijpen we wat daar staat. Daarom lees ik ook altijd graag wat de Joodse rabbijnen daarover te zeggen hebben. Nou, die zeggen op Psalm 40, dat is door David uitgesproken. Vandaar de rol des boeks, zei ik straks al, dat is boek Rut, want daarin wordt hij aangekondigd, et cetera. Je loopt helemaal vast, omdat ze Christus niet kennen. Maar ik lees wel graag van, hé, hoe hebben zij dat nou verklaard? Nou, dan kom je dus met dit soort tussenoplossingen. Terwijl het in feite, en af en toe vind je een rabbijn die zich daar niet veel van aantrekt en zegt, dit is de Messias die spreekt. Ook al heeft hij geen licht dat het Christus is, hij heeft in ieder geval begrepen, dit is een Messiaanse psalm, dit gaat over de Messias. Alleen hij kan zo spreken. Kees zegt dat het... Nou ja, hoor het zo. Jawel, vaak wel. Maar kijk eens, daar komt dit bij, dat mag ik nog wel even zeggen. Het probleem is, de Joodse uitleg van het Oude Testament, 2000 jaar geleden, en vooral in Babel, waar ze nauwelijks ooit van de Heer Jezus hadden gehoord, dat durfden ze rustig te zeggen, dit is een Messiaanse psalm. Ook al begrepen ze de volle draagwijdte daarvan niet. Maar naarmate ze meer zagen wat de christenen deden met psalm 40 en met Jesaja 53 en met psalm 22, et cetera, begonnen ze zich daar steeds meer van af te wenden. Ik heb je al aangekondigd, elke keer kondig ik aan dat nu binnenkort mijn boek over Israël zal verschijnen. Ze zijn maanden bezig geweest met alle registers. Vandaag kreeg ik het bericht dat het nu eindelijk naar de drukker kan. Dus de volgende keer als ik hier open ben, dan hoop ik dat het echt klaar is. Maar daar komt het probleem ook uitvoerig aan de orde. Ik hoorde ooit een rabbijn in Nederland zeggen, wij zijn helemaal los van het christendom, we hebben jullie helemaal niet nodig, wij leggen die schrift zelf uit. Toen zei ik, dat is niet zo. En ik noemde hem een aantal voorbeelden waarin zij afweken van wat vroegere rabbijnen hadden gezegd om zich af te zetten tegen de christenen. Zij veranderden hun uitleg. Vroeger zeiden de rabbijnen ook, Jesaja 53 gaat over de Messias. Nu niet, ja natuurlijk, je bent ook geen rabbijn, dat zie ik zo. En vandaag in de dag zeggen ze, nee, dat gaat over Israël. Omdat het zoveel lijkt op wat de Heer Jezus heeft meegemaakt, dat kan natuurlijk niet waar zijn. En dat is een beetje met psalm 40 en met psalm 22 en al die andere Messiaanse psalmen zo. Nou mag u niks meer zeggen. Nee hoor, we gaan er een punt aan draaien. We hopen elkaar 22... februari weer te zien. En dan komen we ook toe aan Hebreeën 11, waar u natuurlijk al heel lang op hebt zitten wachten. De volgende keer gaan we daar een begin mee maken. En we gaan nu afsluiten met dankgebed. Trouwe Heer, we danken u voor dat kostbare boekje dat we in het Nieuwe Testament hebben. Het is best moeilijk. We moeten ons best ervoor doen om erin te kruipen, om het te leren begrijpen. Maar vanavond hebben we toch geprobeerd om er iets verder mee te komen. Om het te begrijpen, maar dan ook vooral praktisch toe te passen op onszelf. Want ook al zijn wij geen Messiaanse Joden, wij mogen van een afstandje ook luisteren naar wat u hier te zeggen hebt. Want ook voor ons heeft uw zoon, vader, zijn bloed gegeven. Ook voor ons is hij het heiligdom binnengegaan. Ook voor ons heeft hij zijn bloed gedragen in het binnenst heiligdom, heeft hij zijn plaats ingenomen aan uw rechterhand. Ook voor ons zal hij terugkomen te verschijnen en te oordelen over levenden en doden. Ook voor ons heeft hij zijn bloed vergoten, opdat wij vergeving van zonden zouden mogen ontvangen. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons een beetje verder daarin hebt willen inleiden. Help ons om het te verwerken. Help ons vooral om het toe te passen. Wees met ons, Heere, als we van hier gaan. Bewaar ons op al onze wegen. Breng ons ook een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar, als u het ons vergunt. We loven en prijzen uw heerlijke naam, voor wie u bent, voor alles wat u in de Heer Jezus gewrocht hebt voor arme zondaren, opdat ze het eeuwige leven zouden ontvangen. Nooit kunnen we u daar genoeg voor prijzen. En we danken u voor de eeuwigheid die voor ons ligt, waarin we als aanbidders uw naam zullen grootmaken. Nu al willen we daar een begin mee doen. U komt alle lof en alle eer toe. Amen. Amen.